Jullie hebben het al gehoord van Willem, dat ik vanmorgen over Jona moet preken. Dus dat gaan we dan maar doen. En ik zag vanmorgen, als je een Bijbel hebt met een kleine letter, dan zijn het maar 2 bladzijden. Ik heb een wat grotere letter, bij mij is wat meer, maar ik wil om te beginnen het eerste hoofdstuk met u lezen. Jona 1, in mijn Bijbel is het bladzijde 1462, dat helpt misschien met het zoeken. Het is een van de kleine profeten, het is niet zo'n groot boek, wel heel bekend. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai: sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. En hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn god. En ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. En de kapitein die kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op en roep uw god aan, misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. En daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en de droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. En ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doe zoals het u behaagd heeft. En daar pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee, en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer, en ze brachten de Heer een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Heel opmerkelijk, het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Amittai zat hier en hij is geboren in Gad Hefer en dat is eigenlijk in het gebied van Galilea. En het is opmerkelijk, als ook de fariseeën op een gegeven moment de Heer Jezus verwijten, dan zeggen ze: ga maar na of er een profeet uit Galilea kan. Nou inderdaad, Jona was daar al uitgekomen, dat gebied, dus ze waren niet zo goed op de hoogte om deze woorden tegen de Heer te spreken. En we zien hier eigenlijk een herhaling van het paradijs. We zien een herhaling dat Adam en Eva die geschapen waren door de Heere, dagelijks in contact waren met de Heere. De Heere kwam s'avonds in de koelte en dan sprak hij met de mens. En als iemand met je wil praten, dat betekent dat iemand zijn hart met jou wil delen. Dat betekent dat er gemeenschap is. Er was dus in het paradijs gemeenschap tussen God en de mens. En dat was ook Gods plan, dat was ook Gods bedoeling. En dan zien we later door de zondeval dat daar een barrière is gekomen. Dat de Heer eigenlijk niet meer met de mensen of steeds moeilijker met hen kon spreken. En daarom heeft hij ook gesproken door de profeten. Dat waren dus mensen die nog de stem van de Heer konden verstaan. We weten natuurlijk helemaal vanuit het Oude Testament dat vooral Mozes was een profeet die heel nauw met God omging. De Heer zei, ik spreek tot andere profeten, dromen en visioenen, maar met Mozes zegt hij, spreek als iemand vanuit mijn huisgezin. Die hoort bij mij, daar had de Heer een hele nauwe omgang mee. En we weten ook dat de Heer door Mozes altijd zijn instructies gaf aan het volk Israël. Dus het volk Israël was totaal, volkomen afhankelijk van eigenlijk van de stem van Mozes om de stem van de Heer te verstaan. En dan spreekt hier de Heer tegen Jona, dat is een profeet van hem. En Jona is een kleine profeet, er wordt niet zo heel veel van hem verteld. Maar we weten wel dat hij in 1 Koningen 13, daar wordt hij geroepen, daar wordt hij eigenlijk benoemd. En daar ben ik even abuis, dat was niet in 1 Koningen 13, daar gaat het over de weerspannige profeet. Maar we weten vanuit de koningen dat Jona een profetie had uitgesproken dat er een bepaald landgedeelte ingenomen zou worden en dat is ook gebeurd. Want in het boek Jona zelf vinden we eigenlijk geen profetisch woord, behalve dat hij spreekt straks tot de stad Nineveh. En dat is in eerste instantie natuurlijk niet uitgekomen, maar later wel. Maar het grote wonder is eigenlijk, lieve mensen, lieve broeders, zusters, dat de Heere met de mens wil praten. Het grote wonder is eigenlijk dat de Heere God, die heilig is, die rein is, die almachtig is, die al genoegzaam is in zichzelf, die het niet nodig heeft om contact met u, met mij, met ons te hebben, dat hij het toch verlangt om met de mens te praten. En dan gaat deze grote God, die gaat praten, en dat is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en Jona wist dat. Hij kende God. Hij kende zelfs zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedheid. Dat blijkt ook uit het verdere deel van het boek van Jona. En dat deze Jona dan, mag ik het zeggen, zo eigenwijs is om zijn eigen weg te gaan. En dat is, met alle eerbied gesproken, denk ik in ons allemaal, als wij die oude Adam, dat betekent ook de oude Jona. In ons zit die oude Jona. En die moet er natuurlijk uit, daarom is er ook wedergeboorte nodig. En dat kon hier nog niet in de tijd van Jona, maar daar komen we straks nog op terug. En wat is dan de boodschap van de Heere tot Jona? En dan zegt hij, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. En als ik dit lees, dan geeft het mij zo'n geweldige grote bemoediging. Het zou vandaag kunnen gelden voor Nederland. Het zou vandaag kunnen gelden voor Amsterdam. Dat het kwaad wat er allemaal is in ons land, in ons midden, in ons volk, dat het opgestegen is voor de Heere. Als niet als een liefelijk reukwerk zou we kunnen zeggen, maar als een boos reukwerk. Dat de zon als het ware hemelhoog zijn geworden en wat doet de Heere dan? Dan verdelgt hij deze stad niet, maar dan zoekt hij voor deze stad een oplossing. Omdat wij weten dat de Heere niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En dan zoekt de Heere een oplossing. En dan wil hij de profeet Jona voor gebruiken. En dan Jona, die is onwillig. En die gaat zijn eigen weg. En in plaats van dat hij afreist naar Nineveh, dan gaat hij naar Tarsus. Hij daalt af naar Jafo. Wordt ook wel Joppe genoemd. Als jullie allemaal willen weten wat ligt. Ik heb hier plaatjes bij me van het land, van Israël en van al die dingen. Maar Tarsus ligt in Spanje. Hij moest naar het noorden, maar hij ging eigenlijk naar het westen. En daar in Joppe, dat was blijkbaar een haven. Daar stapt hij op een boot. En dan gaat hij de verkeerde kant op. Hij mag door de Heere gebruikt worden om te prediken tegen de stad Nineveh. Wij zouden zeggen, wat een voorkeur, Jona, heb je gekregen, maar Jona ging weg. En ooit vertelde mij de predikant zijn roeping en hij vertelde hoe onwillig dat hij geweest was. En ik dacht wel eens, ja, werkt de Heere zo nou in het leven van Jona wel? Dus hoe kan het vandaag nog gebeuren dat de Heer u roept voor een bepaalde taak, of dat u een opdracht krijgt, zoals we straks gehoord hebben, en dat er in u, of in mij, of in ons onwil is. Onwil om te luisteren naar het woord van God. En dan gaat Jona, die reist af met een schip, hij huurt daar een plekje in. En dan komt de Heer en die grijpt in. En dan zorgt hij dat er een storm komt op zee. En wij zouden dan misschien zeggen, is dat dan die liefdevolle God? Is dat dan die barmhartige vader? Ja, want die barmhartige vader, die liefdevolle God, dacht niet alleen aan Jona. Maar hij dacht ook aan die mensen daar in Nineveh. Misschien zijn er wel 600.000 geweest. Daar dacht hij hier aan. En hij dacht niet alleen aan die mensen in Nineveh, maar hij dacht ook aan Jona. Hij moest Jona als het ware een les leren. Hij moest Jona kneden. Hij moest Jona vormen. En dan kijken wij misschien vaak op onze directe omstandigheden. Maar de Heere kijkt veel verder. De Heere kijkt als het ware naar het eindpunt. En daarom brengt hij ons soms ook in moeilijkheden. In zwarigheden. En dan is het goed als wij in moeilijkheden zitten en in zwarigheden om op de Heer te vertrouwen. En dat we aan de Heer altijd vragen, Heere, is daar een reden voor? Waarom ben ik in deze omstandigheden? Waarom is het zo moeilijk? Waarom is het zo zwaar? En dan mag u, voordat u de uitkomst weet, mag u daar vast voor danken om te weten dat God dat niet voor niks doet. Hij heeft daar zijn redenen voor. En dan die zeelieden die worden bevreesd. En die zeelieden die kenden, hebben hun eigen goden. En in die tijd hadden ze in elk land of in elk gebied hadden ze hun eigen goden. Ze dienen niet de God van hemel en aarde zoals wij die kennen. Zoals Jona die kende. Maar ze hadden hun eigen goden. Dus ze waren op een bepaalde wijze godsdienstig. En daarom zeggen ze ook, door wie komt dat? Ze vroegen zich niet af, het is toevallig of we treffen het slecht of het ligt aan het weer. Maar ze zeggen, door wie komt dat? En dan op slot, als ze er niet uitkomen, dan gaan ze het lot werpen. En in die tijd was dat vrij normaal. Dat hebben we ook gezien in het volk Israël wel, de tijden van Jozua. En dan werpen ze het lot en dan vragen ze, door wie komt dit? En waarom is dit schip in nood? En het zou natuurlijk kunnen zijn dat het aan die zeelieden lag. Maar blijkbaar lag het hier aan de passagier, want dan valt het lot op Jona. En dan zeggen ze, wie ben jij eigenlijk? Wat is je werk? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Wat is je land? Wat is je volk? Om ook de, als het ware, te peilen wat de achtergrond was. Welke God daar achter zat. En dan zegt hij, ik ben een Hebreer. Ik vrees de Heere, de God van de hemel. De grote Yahweh, die de zee en de droge gemaakt heeft. En dan krijgen ze ontzag. Deze mannen hadden met eerbied gesproken meer ontzag voor de Heere God dan Jona. Jona die de Heere kende. Hij was als het ware verhard in zijn binnenste. Hij ging zijn eigen weg. Zijn eigen gekozen weg. Daarmee kroont de mens zich tot afgod. Dat is wat er gebeurde in het paradijs. En dat leefde voort in Jona. Dat had hij meegekregen als het ware van Adam af. Maar deze mensen, deze heidense mannen, die worden zeer bevreesd. Ze wisten namelijk al dat hij op de vlucht was, had Jona blijkbaar verteld. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? Want er moet een oplossing komen, want anders vergaan wij. En dan zegt Jona, nou ja, zet me maar overboord. Maar dat doen ze zomaar niet. Ze aarzelen daar nog over. Ze willen geen deel krijgen. Ze willen geen onschuldig bloed vergieten. Maar dan op slot kunnen ze het niet meer redden. Ze doen nog een poging om er doorheen te komen, maar ze redden dat niet tegen die woedende zee en dan gooien ze Jona overboord. En onmiddellijk wordt het stil. En dan lezen we hier ook dat ze offers gaan brengen aan de Heere. We lezen hier niet dat ze zich bekeerd hebben. We lezen hier niet dat ze alle afgoden weggedaan hebben. Maar ze gaan wel offers brengen aan de Heere. Waarschijnlijk hebben ze er als het ware voor hun gevoel een God bijgenomen. De Bijbel zegt dat niet, maar dat moeten we er denk ik uit opmaken. En dan zit Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis. En we weten van de Heer Jezus, Matthäus 12, dat de Heer Jezus daar deze situatie gebruikt. Dat hij daarna verwijst. Ook als het gaat dat hij 3 dagen en 3 nachten in de aarde moest zijn, in het graf. Dan verwijst hij naar deze Jona. En dan zegt hij, jullie zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. En dan zit Jona daar 3 dagen in, we gaan dat allemaal niet lezen. En dan gaat hij bidden tot de Heer en dan uiteindelijk zien we in het laatste vers 2 vers 10, dan spreekt de Heer tot de vis. De Heer kan dus spreken tot de vis, hij kan spreken tot de zee, dat hebben we al gezien. Hij kan spreken tot Jona. De Heer kan tot iedereen spreken en dan zien we als de Heer spreekt tot de vis, dan spuwt hij Jona op het droge. En dan komt in hoofdstuk 3, dan komt het woord de tweede keer tot Jona. Kijk hoe genadig de Heer is, hij heeft niet met Jona afgedaan. Hij is genadig en hij spreekt de tweede keer tot Jona. En dan zegt hij, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dus de Heere had nog niet verteld aan Jona wat hij moest gaan vertellen daar. Anders had hij misschien nog meer zweetdruppels gehad. Spreek de prediking tegen haar die ik tot u spreek. Met andere woorden, ik ga zelf als de grote God ga ik spreken tot deze mensen. Maar door jou heen, Jona. En dan staat hier dat Nineveh een geweldige grote stad was van 3 dagreizen doorsnee. Dat moet dan het hele gebied geweest zijn. Nineveh was de hoofdstad van Babel toen. Behoorde eigenlijk tot het Assyrische Rijk. Maar dat moet dan het hele gebied geweest zijn. Want de geschiedkundigen zeggen dat Nineveh nooit groter is geweest dan 4,8 kilometer. Nou, dat kun je natuurlijk in 1,5 uur of in 1 uur kun je daar doorwandelen. Dus dat is waarschijnlijk het hele gebied wat daarbij hoort. En wat is de boodschap dan van Jona in vers 4? En Jona begon de stad in te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dus het was geen boodschap van liefde. Geen boodschap van jongens, het komt allemaal goed. En jongens, wil je toch eens een klein beetje anders gaan gedragen? Nee, dat was een hele kernachtige boodschap die van de Heer zelf kwam. En nog 40 dagen en jullie stad wordt ondersteboven gekeerd. Hele korte, duidelijke boodschap. Er staat geen uitleg bij. Hij heeft daar waarschijnlijk doorheen gewandeld en hij heeft deze boodschap gesproken. En wat zie je dan in vers 5? Die mensen van Nineveh geloofden in God. Het gebeurt hetzelfde als met die mensen in die boot. Die schippers, die zeelieden, die vreesden de Heere. En hier zien we dat dat heidense volk Nineveh, die geloofden in God. Nou, dat bevestigt eigenlijk Romeinen 10 dat het geloof is door het horen van het woord van God. Als de Heere gaat spreken en de mensen gaan luisteren, dan wekt dat het geloof. En wat doen ze dan? Ze roepen een vaste uit, ze trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. En ze krijgen opdracht van de koning en zeg maar de regering daar. Ze mochten niet meer eten, niet meer drinken, zelfs het vee niet, want ze moesten zich omkeren. Vers 9, berouw hebben en bidden dat ze zich bekeren. Vers 8, en tot God roepen met kracht, opdat zijn brandende toorn afgewend zou worden. Rechtvaardige toorn van God. En ze begrepen blijkbaar dat ze zich zouden bekeren van hun slechte weg. Ze wisten blijkbaar drommels goed wat ze allemaal deden wat niet kon in de ogen van de Heere. En dan gaan we naar hoofdstuk 4. Wat gebeurt er met Jona? Zij bekeren zich tot de levende God. En dan staat er, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Jona, de profeet van God, vandaag zouden we zeggen een kind van God. En er zijn 100.000 mensen die zich bekeren tot de levende God. Het waren dan in Joodse ogen wel heidenvolken. Maar die bekeren zich tot de Heere God en Jona ontsteekt in woede. Nou, wij zouden zeggen, dat is duivels. Dat is van de boze. Nou, dat is inderdaad natuurlijk niet van de Heere. Maar dat leeft er in een mens die niet wederom geboren is. En we zijn natuurlijk allemaal verschillend. Je hebt hele lieve mensen, sommigen zijn wat minder aardig. Maar uiteindelijk is dit het leven wat iedereen erft van Adam af. Deze haat, deze ongehoorzaamheid. En ontsteekt die in woede. En dan bidt hij tot de Heere. Hij blijft wel vroom, hij blijft God wel kennen. Hij heeft zich niet van God afgekeerd, maar dit gebeurt in hem. En dan zegt hij ook, Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist, dus hij kende de Heere. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk en goedertierenheid die berouw heeft over het kwaad. Ziet u hier de gezindheid van God? Ziet u iets van de eigenschappen van God? Het is zo belangrijk dat we God leren kennen. En dat we hem natuurlijk gehoorzamen. Niet als Jona, maar dat we hem gehoorzamen. En dat gaat zo ver met hem. En dan zegt hij nu dan, Heer, neem toch mijn leven van me weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Dat gebeurt er met een mens als hij wegvlucht van het aangezicht van God. We kennen het voorbeeld van Mozes. Mozes leefde dichtbij in de aanwezigheid van God. Die was als het ware voortdurend onder de invloed van God. En toen het volk gezondigd had, deed Mozes voorbeden. En ik ging zo ver, net als Paulus. Dat hij zwaar zegt, delg mij dan uit het boek, maar laat deze heen gaan. Hij pleitte voor de vergeving van het volk. En wat doet deze Jona, die weg is gegaan van het aangezicht van de Heere, dan raak je het contact, de gemeenschap met God kwijt. Jacob had van de week donderdagavond behandeld, Jacobus 4 onder andere, vers 7 en 8, en dan nader tot God en hij zal tot u naderen. En broeders, dus als we niet naderen tot God, als we niet onder zijn invloed zijn, als we geen gemeenschap met hem beleven, dan dreigt dit te gebeuren. Wie afdwaalt van God komt als het ware onder de invloed van de boze, van de wereld, van de zonde, van de macht, van het vlees. En daarom is het zo belangrijk om in zijn nabijheid te leven. Maar de Heere gaat met hem praten. De Heere laat hem niet los. Hoe genadig is onze God? Dan zegt hij in vers 4. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? En Jona geeft je een antwoord. En dan verlaat hij de stad. Hij gaat ergens ten oosten van de stad zitten en dan maakte daar voor zichzelf een afdak. En ging daaronder in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En kijk wat de Heere doet. Kun je ook zien, nu heeft Jezus alle macht in hemel en op aarde. De Vader natuurlijk ook, maar ook Jezus en de Heere beschikt een wonderboom. En hij liet hem boven Jona opschieten, zodat er een schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Zo goed, zo lief is God. En Jona was erg blij met de wonderboom. Hij was natuurlijk nog heel erg op zichzelf gericht. En de volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God de verzengende oostenwind beschikte. Hier zien we dat de Heer ook de wind kan besturen. En de zon stak op zijn hoofd, stak op het hoofd van Jona, zodat hij heel uitgeput raakte en hij verlangde naar te sterven, zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Zover kan de mens komen, als hij van God verwijderd is. Maar God zei dat tegen Jona, opnieuw, God komt terug, hij vraagt in vers 4, bent u terecht in woede ontstoken? En hij had nog geen antwoord gehad van Jona, en dan komt de Heere terug, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. En daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen een rechter en een linkerhand niet weten en daarbij veel vee. Ook daar heeft de Heere oog voor het vee, voor de kleine kinderen, voor de grote kinderen. En dan met deze geschiedenis wil ik met u even naar Hebreeën gaan. Dan gaan we het verschil zien. Want wat ik vanmorgen naar voren wil halen, eigenlijk het Jona, dat is het spreken van God. Ik wil het niet zozeer hebben over alle ervaringen en alle mensen ervaringen, maar ik wil het eigenlijk hebben over het spreken van God. En we zien als de Heere spreekt tot de vis, dan spuwt de Jona uit op het droge. En we zien als de Heere spreekt tot de zee, dan wordt hij kalm. Als de Heere spreekt tot de zee, wordt hij eerst woest en daarna kalm. We zien als de Heere spreekt tot de wind en dan komt er een sterke oostenwind. We hebben dat ook gezien bij de oversteek van de Jordaan. Dat de Heere gewoon het water tegenhield. Als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. En dan spreekt de Hebreeënbrief in het eerste hoofdstuk over dat woord van God, over dat spreken van hem. En dan zegt hij nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de vader gesproken had door de profeten. Ziet u het? God heeft tegen de vaderen niet rechtstreeks gesproken. Hij sprak door middel van de profeet. We zouden zeggen, ze kregen het uit de tweede hand. Maar nu, in deze laatste dagen waarin wij leven, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Hij heeft het woord levend gemaakt, maar hij heeft het woord als het ware, het woord is in het vlees komen wonen. Dat is het grote wonder van God. Dat is het grote wonder van onze Heer Jezus Christus die het woord is. Alles wat er is ontstaan door het woord. Alles wat er is ontstaan door deze Zoon. En dus wij leven in een andere tijd als Jona. Daarom kunnen we niet alles van Jona rechtstreeks overzetten op onze tijd. Wij leven nu. Wij leven nu. Onder het nieuwe verbond. En wat is er dan zo anders in het nieuwe verbond? Wel alles. En waarom is alles anders? Wel omdat hij anders is. Het hele Nieuwe Testament is Christus. Het hele Nieuwe Testament is Jezus Christus en die gekruisigd. Het hele Nieuwe Testament is Jezus Christus en die is opgestaan uit de doden. Het hele Nieuwe Testament is dat Hij is heengevaren naar de hemel. Dit is Jezus Christus, de Zoon van God. Daarin heeft de Vader alles bestemd en besteld, want Hij is het hoofd geworden boven al wat is. Niet alleen aan de gemeente, maar aan alles wat er is. En nou is deze Heer Jezus, die heeft gezegd, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En nou is het deze Heer Jezus die zegt, als wij hem aangenomen hebben, dat hij ons macht heeft gegeven kinderen van God te worden. Het is deze Christus die niet alleen veraf is en zit in de hemel, maar naar ons teruggekomen is door de trooster, de Heilige Geest, om in ons te zijn en bij ons te zijn. En nu is dat levende woord van God is in de gelovigen. Wat is het verschil met het Oude en het Nieuwe Testament? Alles omdat de gelovige wederom geboren is. Omdat hij, zoals 2 Korinthe 5 vers 7 zegt, een nieuwe schepping is. Dat is allemaal anders geworden. Jona was de profeet van God, maar hij was geen nieuwe schepping. Hij kon ook geen nieuwe schepping worden. Pas onder het Nieuwe Testament is het mogelijk, heeft de Heer Jezus het ons geleerd, in zijn gesprek met Nicodemus in Johannes 3, dat wij wederom geboren moeten worden. Dan ontvangen wij een nieuwe geest. En wij ontvangen een nieuw hart van vlees, wat de Heer kan besnijden. Dan kan hij ons veranderen. Jona heeft hij een les geleerd, hij heeft hem terecht gewezen. Maar bij ons kan hij alles wat niet van hem is, alles wat niet van Christus, kan hij wegsnijden, omdat wij een hart van vlees hebben gekregen. Dat is de besnijdenis waar Colossense 2 over spreekt. En dat is, daarom is het zo geweldig groot wonder, zo groot. De genade van God is zo groot dat hij zelf, die levende God, we hebben gezien wat Gods woord tot stand brengt. Heel de schepping heeft hij tot stand gebracht. We hebben gezien in de geschiedenis van Jozef wat het woord van God doet als de Heer spreekt wat er gaat gebeuren. We hebben het gezien in Nineveh als de Heer spreekt wat er gaat gebeuren. En nou zegt God hier dat hij zo gesproken heeft tot ons in deze laatste dagen in de Zoon en door de Zoon. Deze Zoon van God, Heer Jezus Christus, die niet alleen tot ons spreekt als het ware om ons te vermanen, maar die de verandering in ons tot stand heeft gebracht. Die het mogelijk heeft gemaakt dat wij met hem mede gekruisigd zijn, zoals Romeinen 6 dat zegt. Om waarom? Om verlost te worden van de zonde, van de macht van de zonde, ja. Maar ook om verlost te worden van die oude Jona. Om verlost te worden van die oude Adam. Om verlost te worden van die oude mens die altijd onwillig is tegen het woord van God. Die weerbarstig is die tegen het woord van God. En daarom als de Heer tot u spreekt, zoals we vanmorgen ook gehoord hebben, het getuigenis van Willem, als de Heer met u praat over enige zaak, wees dan gehoorzaam, luister dan naar het woord van God. Want als we niet luisteren naar het woord van God, dan komt er afstand met God. Dan komt er opnieuw afstand met God. Maar God wil dat u dichtbij bent. Die hele brede brief, die leert ons de positie van Christus. Die leert ons hoeveel hoger dat hij is dan de engelen. Die leert ons dat hij de weg geopend heeft naar het heiligdom. Door zijn bloed is er nu mogelijkheid om toe te gaan tot de levende God, waarvan wij vroeger verwijderd waren. Die afstand was zo groot, dat God zelfs niet meer met de Vader sprak. Hij sprak alleen nog door de profeten en door de wet. Maar altijd in de wet en in de psalm en in de profeten wordt er al gesproken van deze Zoon van Jezus Christus onze Here. En dan is het zo, lieve broeders en zusters, lieve mensen, als wij de Heer Jezus hebben, dan hebben wij het leven. Als wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is niet makkelijker en het is niet moeilijker. Of we zijn op weg naar de eeuwigheid bij God, of we zijn op weg naar de eeuwigheid zonder God. We kunnen toch niet het hele leven leven zonder God en dan verwachten dat hij in de hemel, dat wij in de hemel bij hem zullen zijn. Tenzij natuurlijk de Heer nog genadig is en ons nog komt te redden op het eind van ons leven, wat natuurlijk altijd kan, maar wat niet Gods bedoeling is. We hebben gezien vanuit het woord van God dat hij gemeenschap met ons wil hebben. En daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar de vraag is, vluchten wij van deze zoon weg? Hebben we allerlei bezwaren? Hebben we onze eigen argumenten? Als we naar het noorden moeten, gaan we dan naar het westen, net als Jona? Of zeggen wij, Heere, ik wil aanvaarden wat u mij hebt geschonken. Heer, ik wil luisteren naar u. Ik wil niet straks buigen voor u als het te laat is, maar Heer, ik wil vandaag, hier en nu, wil ik buigen als u tot mij spreekt. En begrijp dan, lieve broeders en zusters, als er in u misschien nog een stukje weerstand zit, een stukje onwilligheid, dat dat niet uit God is. Dat is niet van uw nieuwe schepping. Dat is nog een restant van dat oude leven. En dan moet u voor dood houden. Dan moet u zien op wat Jezus voor u gedaan heeft. Jezus is niet gekomen om voor 80% te sterven of voor 90%. Hij ging de weg ten einde toe. Hij ging de weg ten volle. Niet voor zichzelf. Hij was al Gods zoon. Hij speelde voor het aangezicht van de Vader. Hij deed dat voor u, voor mij, voor ons, maar ook voor de wereld rondom ons. Voor al die zielen die hij nog wil redden, dat hebben we gezien vanuit Jona. Hoe de Heer Nineveh wil redden. En als wij dan denken, misschien dat ons land te zondig is, laten we dan denken aan Nineveh. Is ons land zondig? Ja. Maar laten we bidden om vergeving. Laten we bidden dat de Heer nog wil spreken met ons land. Want dat is het kenmerk. Als God gaat spreken door zijn woord en door zijn heilige geest, dan komt er een verandering tot stand. Zoals Johannes de Doper zegt, als jullie zullen zwijgen, dan zullen deze stenen spreken. Bij God is alles mogelijk. Hij is de almachtige, wonderbare God van alle genade. En dan heeft hij Jezus gestuurd, die heeft hij erfgenaam gemaakt van alles. En bij deze zoon moeten we zijn. En heel de schrift spreekt van de zoon. En als wij de Heer Jezus willen leren kennen, dan heeft hij ons zijn woord gegeven. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En dan bent u niet meer afhankelijk van de profeten. Hoewel we acht mogen slaan op het profetisch woord, zoals Paulus ons dat ook leert. Zeker ook om de tekenen van de tijd en de tijd te herkennen en te weten wat er allemaal nog gaat gebeuren. Maar deze Jezus, die wil tot u komen, heel persoonlijk. En dat is wat de Bijbel ons leert, dat wij een rank mogen worden aan de wijnstok. Een innige verbintenis is ondenkbaar. Eén op één. Jezus bidt Vader dat ze één zijn gelijk wij één zijn. Wij in hen en zij in ons. Dat is de eenheid die God voor ogen heeft. God heeft voor ogen om u en ons en mij de heerlijkheid te geven. De mens is eigenlijk de kroon van de schepping. En God verlangt dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in de kinderen van God. God verlangt dat Christus in ons gestalte krijgt. Dat het woord van God gestalte krijgt in ons meer en meer. En daarom is het van belang dat wij luisteren naar dat woord. Dat wij ons schikken aan dat woord. Maar ook dat we de Heer danken voor het woord. En zeggen, prijs de Heer. Heer, was het geweldig dat we mogen leven in deze tijd. Hij zegt van Jezus in vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. En deze Jezus die draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Eigenlijk, broeders en zussen, hoeven we alleen maar naar hem te luisteren. Dat is wat Jezus ook zegt. Blijft in mij. Blijft in mijn geboden. Blijft in mijn liefde. Als we naar hem luisteren, dan kan dat leven van God, die heerlijkheid van God, gestalte krijgen in ons. En dat is het grote wonder. Dat God nu niet meer spreekt in deze tijd door de profeten. Ja, die zijn er soms in de gemeente, vooral voor de ongelovigen om te overtuigen. Maar God spreekt door zijn woord en door zijn heilige geest rechtstreeks tot ons allemaal. En dat de Heer daarnaast apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars gegeven heeft om de heilige toe te rusten tot dienst betoont als het ware een extra. Dat is een surplus. Maar u bent daar niet meer van afhankelijk. U bent afhankelijk van God, van de levende God. En daarom moet u op die deur kloppen. Jezus de deur. Dat is de deur naar de hemel. De tabernakel had vroeger een grote deur. Een ruime deur waar de mensen door naar binnen komen. Christus, hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is de allerhoogste, de grote, levende God. Jona, met alle respect, zijn geest kan bij de Heere leven. Maar hij leeft niet meer. Het is een geschiedenis voor ons. Wij mogen eruit leren. Het is het woord van God. Het is ingegeven, het is zeker ook ten dienste van ons. Maar deze Christus, hij is de levende God. Hij is het levende woord. Hij is God zelf. Hij is de mensenzoon. En die heeft God gegeven aan een ieder die gelooft. Ieder die zijn knieën wil buigen voor deze zoon van God. Ieder die zich wil bekeren. Het volk van Nineveh wilde zich bekeren. Dat betekent, ze keerden zich om van hun zonden, ze keerden zich om van hun slechte daden. Ze zeggen, als het ware, we willen niet langer onze eigen gekozen paden volgen en onze eigen keuzes maken zoals Jona deed en ongehoorzaam was aan die grote God van de hemel en de aarde. Maar toen de volk zich bekeerde, toen heeft God als het ware het oordeel uitgesteld. Toen kwam die toorn van God niet. Toen is Nineveh niet omgekeerd na 40 dagen. Want God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En daarom is het ons verlangen, het is ook ons gebed geweest, dat de Heere met ons praat. Dat de Heere met u spreekt. Dat de Heere met ons spreekt. Want in dit woord is leven. Daar gaat het om. In het woord is leven, want in het woord, dat is Jezus, dat kun je niet losmaken. Deze Christus, deze Zoon van God, die heeft een ieder nodig. Er is geen andere weg naar de hemel. Er is geen derde weg. Alleen deze Christus, deze Zoon van God. En als we daar allemaal deel aan hebben gekregen, broeders en zussen, we kennen dat rijke leven in de Heere, zullen wij dan bidden en pleiten? Voor de mensen die wonen in Nineveh. Zullen wij dan bidden en pleiten voor de mensen waarvan het kwaad is opgestegen naar de hemel? Zullen wij dan bidden voor die mensen die als het ware op weg zijn naar het oordeel? Naar een eeuwig oordeel. Naar een eeuwige hel. Naar een leven altijd verwijderd van het aangezicht van God. Ver verwijderd van het aangezicht van God. Zullen wij dan onze knieën buigen? Ook wat we vanmorgen al gehoord hebben voor de christenen in Afghanistan. Mensen die bedreigd worden met de dood. Met de vervolging, weten allemaal wat er gebeurt. Zullen we dan deze Jezus, deze Christus, als het ware ook aanbieden? Aan elkaar. Zullen we deze Christus aanbieden? Aan de wereld rondom ons heen. Want het is niet nodig dat mensen verloren gaan. Het is onnodig. Het bloed van het lam heeft gevloeid. Hij heeft de zonde van de ganse wereld weggenomen. Ieder die tot hem komt. Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zal u rust geven. Ieder die tot hem komt zal hij aanvaarden. Hij stuurt niemand weg. Ook niet als u heel slecht bent, dat hebben we gezien in Nineveh. Ook niet als u vele zonden hebt gedaan. Ook niet als u kwaad als het ware tot de hemel is opgestegen. Het bloed van Christus is krachtig genoeg om ten alle tijde te vergeven. Hij is een vergevend God. Hij is een genadig God. Ja, hij kan de zonden niet door de vingers zien. Hij is immers ook een God van gerechtigheid. Maar hij wil niet dat u sterft. Hij wil dat u leeft. En het is ons verlangen dat iedereen God leert kennen zoals hij is. En dan zullen we vrijmoedig naar hem toe gaan. En zeggen, Heer, vergeef mijn zonde. En Heer, red mij. Heer, ik kan mijzelf niet redden. De Heere moet ons redden. En hij heeft die grote verlosser gezonden. Jezus Christus onze Heere. Niet alleen om ons te verlossen van de zonde, maar elke vorm van ongerechtigheid, wat natuurlijk nodig is, maar ook van ons eigen ik, van die oude Adam, van die oude Jona. Amen. Vader, wij willen u bidden. En wij willen u danken. En Heer, we willen bidden dat u onze ogen verder wilt openen voor u. Voor wie u bent. En Vader, voor uw Zoon, voor de Heer Jezus. En we mogen weten, Heer, vanuit uw woord. Dat Jezus ook zegt, Heer, dat als wij geloven in de werken die hij gedaan heeft, wij ze ook zullen doen, en grotere nog dan deze. Want dan zegt hij, want ik ga naar de Vader. En die je mij iets vraagt, met name, ik zal het doen. Om onze pluimen op de hoed te steken. Nee, Heer, wat staat daar? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. En Heer, daarom wilt u ook dat uw heerlijkheid zichtbaar wordt in de mensenkinderen. Want daar zult u de eer van ontvangen. Daar zult u een welbehagen in hebben. En Heer, het is ons gebed en ons verlangen. Dat u met ons allemaal gesproken heeft deze morgen. Maar ook verder nog met ons zal spreken. Dat u ermee verder gaat, Vader. Zegen verder van deze samenkomst in Jezus' naam. Amen.